Wij hebben in de Bijbel nogal wat profetieën over verschillende volkeren. En ik bedoel dan profetieën die nog vervuld moeten worden. Hoewel in nogal wat gevallen die profetieën dan toch al op een of andere wijze een toepassing hebben gekregen in het verleden. Maar dat is het bekende verschijnsel. Dat namelijk die profetieën een vervulling gekregen hebben in het verleden, zodat er geen enkele belemmering was om indertijd te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. Niemand kon zeggen, er moet nog zus of zo een profetie vervuld worden voordat de Messias zou komen. Vandaar dat profetieën over die hoorn uit Daniël enzovoort vervuld zijn geworden, dat wil zeggen een toepassing hadden op de figuur van Antiochus Epiphanes. Daarbij moet ik zeggen dat er bepaalde onderdelen van die profetie waren die zo onduidelijk zijn dat je niet kunt zeggen dat ze niet vervuld zijn, ook niet dat ze wel vervuld zijn, omdat je gewoon niet weet wat het betekende. Heb je die nog? En pas achteraf blijkt dat die profetieën weliswaar hun toepassing gehad hebben, maar dat ze alsnog en veel uitgebreider, veel nadrukkelijk een vervulling zullen krijgen in de dagen van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Dat is een vast beginsel dat men helaas enigszins veralgemeniseerd heeft door te zeggen, nou ja, die profeten die zagen alleen de toppen van de bergen en achter elkaar. En ja, dat komt dan voor dat ze van de ene top naar de andere springen. Maar het is veel systematischer dan dat. Het is uitdrukkelijk, ze hebben een vervulling gekregen in het verleden, zodat niemand kon zeggen ze moeten nog vervuld worden. Maar achteraf blijkt dat ze alsnog in de toekomst vervuld worden. En die onduidelijke schriftplaatsen in het Oude Testament, in die profetieën, die worden althans minstens voor een deel toegelicht in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Daniël lees je over die ene hoorn, die ene koning, die kleine hoorn, die een die heel groot wordt en die enzovoorts. In Openbaring leer je dat het maar niet gaat om één, maar om twee van die figuren die daar aangeduid worden als twee beesten in Openbaring 13, maar ook als die ene hoorn nog steeds. Heb je dat nog? In Daniël is het dan een hoorn en hij heeft een mond. Hem werd een mond gegeven. Die spreekt. En in Openbaring blijkt dat de hoorn is die ene figuur en die mond is die andere figuur. En dan zijn het er twee. Dat was van ouds niet geopenbaard in Daniël. En als het wel gebeurd was, dan zou je in de dagen van Jezus kunnen zeggen, ja, maar die profetie is nog niet vervuld, dus dit kan de Messias niet zijn. Heb je die nog? Ik heb nog een moeilijker voor u. Dit was inleiding. Wij lezen in Openbaring over het bestaan van één federatie. Ik weet niet precies wat je daaronder moet verstaan. Tegenwoordig al helemaal niet meer, hè? Russische federatie. De Belgische federatie. Weet ik veel. Maar in ieder geval een bond. Wij noemden het vroeger een bond van 10 staten. We hadden het over de 10 statenbond. Jawel. Met een beetje goede wil kun je die nog vinden in Daniël. Bijvoorbeeld in 10 horens op dat vierde dier uit Daniël 7. Maar veel verder dan dat kom je niet. En misschien is het ook al te ver vanuit Daniël. Want dat er sprake is van zo'n bond van 10 staten bij elkaar verenigd, dat vind je dus pas in Openbaring. En daar had niemand moeten zeggen, nee, voor de Messias komt nog een 10 statenbond. En voor zover je hem wel in Daniël vindt, moet je de conclusie trekken dat voor zover een 10 statenbond komt, komt hij niet voor de komst van de Messias, maar daarna. En dit zeg ik niet voor niks, hè. Want u weet toch, nou ja, misschien weet u het niet, maar laat ik het dan zo zeggen. De Gileasten, degene die geloven in de komst van 1000 jaar, geloven ook in die 7 jaren, waar ik het net over gehad heb, zijnde de 70ste week van Daniël. Al noemen ze die dan ten onrechte 7-jarige grote verdrukking. Moet doen. Maar in het algemeen wordt dan gedacht dat als dan de Heer komt, aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan beginnen de 1000 jaren. 70 weken en dan beginnen de 1000 jaren. Komt de Heer op de Olijfberg en dan komen de 1000 jaren. Dan wordt de Satan gebonden enzovoorts. En dat betekent dat alles wat over verdrukking, profetieën die vervuld moeten worden, geschreven is, dat het vervuld moet worden dus voordat de 70ste week van Daniël ten einde gelopen is. En dat is nogal wat. En vandaar dat je er ook nooit meer uitkomt. Ik herinner mij dat vroeger, dat moet geweest zijn voor 1961 of was het 1962? Was hij er toen al? Ik al jaren. Maar dat er bij ons in de Noordstraat, zo halverwege de trap, was één opkamer. Dat, weet u wat, dat is een opkamer. Die heeft geen ramen naar buiten, een soort verborgen ding. En daar rook het altijd naar gas trouwens, want er hing nog een gaslamp in. En daar lag van alles opgeslagen. Het was een goed berghok. Er was trouwens nog een bedstee en zo. Maar goed, laat ik u daar niet mee voor. Maar er lagen dus ook stapels papieren en dingen met betrekking tot bijbelstudie. En ik weet nog dat daar schema's lagen, zo'n ongeveer A4-formaat. Maar ik weet niet of dat toen al bestond. Maar van die velle papier met toelichting daarbij van de volgorde van de gebeurtenissen volgens de schrift wat in de toekomst moest gebeuren. Waar het vandaan kwam, weet ik niet. Maar dat lag dan bij ons, dat moest uitgedeeld worden of verkocht of weet ik het. En ik weet nog dat ik dat als jongen heb zitten bestuderen, zo een beetje stiekem, want ik werd niet geacht in die opkamer te komen. Maar er was al geen slot op de deur. Maar iemand zei, daar heb je niks te zoeken. Maar dat heb je dan thuis juist wel, hè? Dan wil je weten, wat is er achter? Nou goed, dan heb ik dat zitten bestuderen en bekijken. En ik weet nog dat ik dacht, van dat kan ik nooit leren. Hoe dat zit. Dat kan ik nooit onthouden. Hoe dat dan in elkaar. Dat is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Met 7 zegels, 7 bazuinen, 7 violen. He? En dan had je nog allerlei profetieën over Armageddon, Gog en Magog. Maar ook over Babel. En wat het was. En dan ging er ook nog een heel verhaal over het herstelde Romeinse Rijk. En wat het maar was, en oordelen over Edom, Moab, Ammon, Egypte. Wat het maar was allemaal. En dat moest dan allemaal geperst worden in de 70ste week van Daniël. Dat is maar 7 jaar. En eigenlijk, begreep ik achteraf, moest het geperst worden alleen maar in die 3,5 jaar. Daar krijg je het dus nooit in. En vandaar dat die toekomstverwachting rond de wederkomst van Christus overal één grote chaos is. Dat wordt algemeen ook toegegeven. En daarna wordt gezegd, ja, maar je kan het ook niet weten. We zullen het wel zien. Als het zover is, zullen we het wel herkennen. Maar het is niet uit te komen. Zeer ontmoedigend. Maar ik weet ook nog wel, maar dan zijn we een paar jaar verder, dat ik dacht van, ja, dat kan al wel waar zijn, dat het Joodse volk pas de Messias zal aanroepen en tot bekering zal komen aan het eind van de 70ste week. Dat klopt. Dat het Joodse volk de Heer zal aanroepen en dat hij dan zal verschijnen op de Olijfberg. En dat ze dan zien zullen wie zij doorstoken hebben, liefst allemaal op dezelfde dag. Dat leek me toch een wat drukke dag, maar hè? Ja. Maar het vervelende was dat je aan de andere kant, wij dus, ik in ieder geval, wij leerden aan de andere kant, ja, via het zoeklicht of waar dan ook maar gewoon via mijn ouders, leerden wij dat in die dagen van de 70ste week, want voor de bekering van het Joodse volk, nog in de dagen van de grote verdrukking, 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël. 144.000 zendelingen het evangelie zouden prediken onder alle volkeren. Want ik weet omdat ik dacht van, ja, maar als ze pas aan het einde van de 70ste week tot bekering komen, hoe kunnen ze dan in de 70ste week, in de verdrukking namelijk, het evangelie prediken aan alle volkeren? Ik heb er nooit een antwoord op gekregen. Het enige antwoord wat ik wel eens ben tegengekomen ergens was, ja, maar dat moet je ook niet letterlijk nemen. Dat is overdrachtelijk. Dat zijn Jehovah's getuigen. 144.000, weet u wel, dat, of wat dan ook maar dat moet je niet letterlijk nemen. Of het is een aanduiding van de gemeente uit onze dagen. Ja, en dan ben je dus de hele chronologie en de samenhang van de profetische woord in één klap dus echt helemaal kwijt. Hoe kan dit nu? En het eenvoudige antwoord is, nog een keer vandaag, dat die 70 weken alleen betrekking hebben op het Joodse volk. Waarom dat is? Omdat het rechtstreeks in verband staat met de openbaring, niet de oprichting. De openbaring van het Koninkrijk van Christus, dat al 2000 jaar bestaat en nog voor eeuwig mee moet. Want een duizendjarig rijk bestaat niet, hè? Dat is ook zoiets. Dat wil zeggen dat aan het eind, dat het oprichting, dat wil zeggen openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, afhankelijk is van Juda. Jeruzalem namelijk, waar die troon zou staan. De scepter berust bij Juda. En dus moet Juda tot geloof, tot bekering komen en dan komt het koninkrijk openbaar. En het Nieuwe Testament, maar het Oude eigenlijk ook al, maar het Nieuwe Testament zegt uitdrukkelijk, nou ja, het Joodse volk is niet tot bekering gekomen, ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Welke steen? Die uit Jesaja 8, want daar staat dat. Oh ja, Jesaja 28, Psalm 118, mag ook, ja. Er staat in het Oude Testament al namelijk dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Oké, je moet weer schrift met schrift vergelijken, zoals Petrus het deed, want die haalt die drie profetieën aan met betrekking tot die steen. Het is niet toevallig dat ik dat zeg. Zo werkt dat. En dan weet je hoe dat gaan zou. Maar als het Joodse volk niet tot geloof komt, komt het koninkrijk niet op aarde. En de vraag van de discipelen enige malen tot in Handelingen 1 aan toe is zo'n domme vraag niet. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En dan zeggen we, ja, die lui waren dom, want ze hadden niet begrepen dat het koninkrijk een geestelijk koninkrijk is. En dat het in je hart moet zitten en dat soort dingen meer. Dom? Het was een goede vraag, alleen het was niet één vraag, het waren de minstens drie tegelijk. En daarom krijgen ze ook geen antwoord met ja of nee. Want dat letterlijke koninkrijk aan Israël zal wel degelijk weder opgericht worden. Maar dat is in de toekomst. Neem niet weg dat Jezus gekroond is tot die koning. Alleen die maakt geen haast om dat ook inderdaad te implementeren. Dat wil zeggen in de praktijk. Hij heeft geen haast. Men spreekt over een formatie van een kabinet en een volksvertegenwoordiger, dat het wat lang duurt. Maar bij de Heer doet de formatie van de gemeente, dat is de volksvertegenwoordiging. Want Ecclesia is de kerk, Ecclesia is de volksvertegenwoordiging in de Bijbel en in het Grieks. Ja, het duurt wat lang, hij heeft alle tijd. Het is een eeuwig koninkrijk, dus hij heeft alle tijd. En het wachten is op de bekering van het Joodse volk. En dat gaat niet spontaan gebeuren, daar gaat de Heer ook wat aan doen. Twee dingen, dat helpt voor u ook en voor mij en voor elke zondaar. De ene kant is de verdrukking en de andere kant is de prediking van het evangelie. En de klassieke evangelist predikt dus het evangelie aan mensen die in verdrukking zitten. Ja, het zijn stereotypen, maar zo zit dat. Als een mens niet meer weet wat hij heeft en hoe hij het houden moet en waar hij naartoe moet en waar hij vandaan komt, wat hij met zijn leven aan moet, is hij rijp voor het evangelie. En zo is het met Juda ook, dus dat is wat de Heer doet. Zend hen die verdrukking. Eigenlijk zegt het verkeerd om. Hij zendt hen eerst zendelingen, twee, bekende, dat niet een probleem kan zijn, Mozes en Elia. Die hun identiteit kunnen demonstreren, niet met zo'n kaartje, maar gewoon door de tekenen die ze kunnen doen. Dat staat erbij in Openbaring 11. Dat kan je niet misverstaan wie dat zijn. Die komen dat doen. 3,5 jaar staat er ook bij. Zijn de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan breekt hij los. Want dan wordt dat afgodsbeeld daar opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat zal die vorst wel doen met wie ze dat verbond hebben. Denk ik, hoewel dat niet noodzakelijk is, maar dat gaat dan gebeuren. Ja, ik denk een Boeddha-beeld, maar het maakt niet zoveel uit hoe die heet. Maar dat gaat daar gebeuren. En dan worden ze overgegeven in de afval, heet dat. Dat is Daniël 8 en 7 trouwens al. Verplicht, net als in het verleden onder Antiochus enzovoorts. En dan grijpt de Heer in. Dan brengt hij, hebben we gelezen in de 70ste week van Daniël, Daniël 9 vers 27. De helft van de week zal je slachtoffer spijsoffer doen ophouden. In hoofdstuk 8 heet dat het Heer, de menigte, wordt in de afval overgegeven. Dezelfde als uit 2 Thessalonicenzen 2, voor degene die notitie maakt. De afval. Dat wil zeggen, de Joodse godsdienst mag niet, maar iets anders wordt verplicht opgelegd. Nou ja, net als in Daniël 3, alleen was het daar in Babel. Maar we hebben het nu over Jeruzalem, 70ste week. Alleen Jeruzalem, daar gaat het om. Dan grijpt de Heer hem. En dan gebeurt wat beschreven staat in Joël 2. Blaast de bazuin te Sion. Zo begint Joël 2. Blaast de bazuin te Sion. Ken je Joël? Joël begint met de beschrijving van een sprinkhanenplaag. Dat wordt netjes in alle commentaren uitgelegd. Dat die sprinkhanen die komen eraan. En dan wordt de hemel verduisterd vanwege de menigte van sprinkhanen. En die landen dan. En in de mum van tijd vreten ze het hele land kaal. Weg. Hele oogst verdwenen enzovoorts. Wij kennen dat in Europa niet. Maar in Afrika is het een schrik. Ik weet nog wel, op die vliegvelden daar in Afrika, er staan overal vliegtuigen gereed. Ze staan gewoon klaar, het hele jaar door. Als die beesten komen, dan gaan die vliegtuigen omhoog. En die moeten dan die sprinkhanen besproeien. Niet met de Heilige Geest, maar met iets anders. Nou ja, want ja, dat gaat geld kosten. Zoiets. Maar de sprinkhanenplaag in Joël 1 is de aanleiding, wordt gebruikt als decor. Achter, daar hadden ze de drumstellen nog niet uitgevonden. Maar als decor voor de profetie van Joël 2. Blaas de bazuin te Sion, dat betekent nog het woord van God, met kracht. Want er komt een leger aan, en dit is niet te beschrijven denk ik, maar het is daar beschreven. Een leger dat het hele land plat walst en plat brandt. Zo wordt het beschreven. En er staat bij wanneer het gebeuren zal, als de dag des Heren aanbreekt. Heb je dat? De dag des Heren. Dus is komende zondag. Ja. Ik bedoel, dat is verlammend, dan ben je dus je hele Bijbelse profetie weer kwijt. De dag des Heren is niet de zondag, is niet de Sabbat. De dag des Heren is het oordeel des Heren. Want dag is oordeel, staat in je woordenboek. Niemand heeft meer zo'n ding, maar we hebben Google toch. Daar word je ook niet wijzer van. Dag is oordeel en het oordeel des Heren. Wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel donkerheid en duisternis is en wat dan ook. Dat staat er, Joël 2. En dan komt er een leger en er staat niet bij hoe ze heten. Er staat alleen dat het nooit zo'n leger geweest is en dat ze er ook niet meer zullen zijn tot in jaren van vele geslachten. Hetgeen betekent later ooit nog een keer. Maar dit is nog nooit gebeurd. En de dag des Heren is nog steeds toekomst. Dat zegt het Nieuwe Testament. En sterker nog, het is de aankondiging van de inleiding tot het hele boek Openbaring. Ik was in de geest op de dag des Heren. Oké, des Heren dag. En dan staat er in de commentaren, ja dat heb je als je op zondag... Nee, serieus. Dat betekent dat je de zondag moet heiligen, want dan kan je misschien eens een profetie krijgen, net als Johannes. En men mist de hele clue van het hele Bijbelboek. Want de dag des Heren is de tijd waarin de Heer gaat oordelen. Maar men heeft uitgevonden dat de Heer vandaag oordeelt. En dat alle rampen die over de wereld komen, dat die van de Heer komen. En als we een grote watersnood hebben, wanneer was het ook alweer? 1953, ik weet het nog als de dag van gisteren hoor. 1953, dan heb ik alle plaatsnamen van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden uit mijn hoofd geleerd. Die namen, als ik ze hoor, denk ik nog steeds aan de watersnood. En dan zegt men, dat komt omdat de Heer een oordeel brengt. Maar de Heer oordeelt niet. Het is de dag der genade. Het actieve oordeel van God komt in de dag des Heren, in de toekomst. En het begint bij het huis Gods. Het begint niet bij de gemeente, nee. Het begint bij het Joodse volk. Want het gaat om de troon. En dan staat er dus in Joël dat dat gaat gebeuren. En dat ook van de ene dag op de andere de Heer een eind maakt aan die legers. Die zijn dan in het land, hebben het hele land platgewalst en verbrand. En daarna maakt de Heer daar een eind aan. Staat daar allemaal. Ik heb geen tijd om dat allemaal met u te lezen. Maar dat is Joël 2. En dat leger, wat daar is, daarvan, daar krijgen we geen naam bij. Er staat alleen, het is van ouds niet geweest. Dus als je gaat roepen, het zijn de Moabieten, de Amalekieten, de Egyptenaren, de Filistijnen. Het antwoord is elke keer, nee, die zijn het niet, want die zijn van ouds geweest. Heb je dat? En bovendien staat er, en ze zullen niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Komen dus later nog een keer, meer niet. En in Zacharië 14... Wel, Zacharië 14 begint met dat de Heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Waarbij de verklaarders sowieso dan zeggen, alle betekent niet echt alle. Dat betekent, dat kan iedereen zijn. Bij wijze van spreken. En het is een legitieme wijze van spreken. Ik zal de heidenen, alle heidenen. Ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En de vrouwen zullen geschonden worden. Wat er nog maar meer staat allemaal. U kunt het zo lezen. Het is in de eerste vers van Zacharië 14. Moet bekend zijn. Want daarna staat er. Dat de Heere te dien dagen. Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als je vandaag naar de Olijfberg gaat, dan wijzen ze zijn voetafdrukken aan en zeggen, Heer, is hij ten hemel gevaren? Och, ze hebben een kapel overheen gebouwd, maar toch maar. Heer, is hij ten hemel gevaren en hier zal hij dus wederkomen. Waar komt de Heer weder? Nou ja, er is natuurlijk een categorie die roept op de Karmel. Ik vind het leuk bedacht, want ja, men wil altijd wat anders. Toch? Dan hebben ze de Karmel bedacht, kunnen ze goed verdedigen. Theologische gronden, is goed te doen. Maar ja, de Bijbel zegt dat het is op de Olijfberg. Toch? Er staat in Zacharië 14, en mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, staat het in Handelingen 1. Dan zeggen die twee mannen, die we al genoemd hebben vandaag, maar daar zijn ze anoniem, maar we weten wie het zijn. We kennen ze toch? Ja, waren al eerder vertoond trouwens op een andere berg. De berg der verheerlijking. Welke dat maar was. En op de Olijfberg dan zeggen ze tegen de discipelen, waar staan jullie daar nou? Het lied zegt, hoe suffend staat gij daar te kijken? En er staat er 7 keer als het mij vraagt. En daarna staat er iets als, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En daarna staat er meteen, en dat was op de Olijfberg en Sabbatsreizen van Jeruzalem. Heb u die? Dat betekent, niet mijn historisch detail, het was daar. Het betekent, daar zal hij wederkomen op de Olijfberg. Waarna je dus dringend een studie moet maken van wat is er allemaal met die Olijfberg in de Bijbel. Ook in het Oude Testament, waar het heet de opgang der olijven. Waar toen David moest vluchten voor Absalom, uitgebreid met Ark des Verbonds en alles, ging hij over de Kedron en de opgang der olijven. Gethsemane, 1000 jaar voor Christus. Opgang der olijven, opgang, dat is de olijven, tot er bovenin. En toen keken ze nog eens terug. En toen zei David, ga maar terug met die ouders, breng ze maar terug. En ik ga verder de andere kant. En als je me zoekt, dan ben ik in Mahanaim. Ja, dat heeft van doen met de beide huizen van Israël, de 2 en de 10 stammen. Het is symboliek allemaal. Heb je dat nog? En toen de Heer klaar was met zijn bediening op aarde en de opperzaal verliet Jeruzalem uitging, zou hij naar de olijfberg gaan, zoals elke avond, via Gethsemane, de opgang der olijven. Maar verder kwam hij niet en werd gearresteerd en aan de andere kant van de stad gedood. Als dat niet zo gegaan was, was hij naar Mahanaim gegaan. Zoek die maar eens op in uw Bijbel. In onze dagen is het zo dat de Heer het laatst gezien is op de Olijfberg en daar zal hij terugkeren. Maar hij komt daar terug als hij eerst geregeld heeft, zelf geregeld heeft, dat Jeruzalem, heel Judea, heel het beloofde land, alles wat erin is, verwoest is geworden. Heb u dat nog? God is liefde. Zeker, maar God is rechtvaardig. En God houdt zich aan zijn woord. God zei dank, trouwens, dat hij zich aan zijn woord houdt. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. En die zei, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal niet gered worden. En, niet, en dan kom ik op de Olijfberg en dan ga ik door de Oosterpoort, de Gouden Poort of wat dan ook maar. Jeruzalem binnen in feestelijke optocht. Hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden en de olijfberg zal scheuren en dwars door die vallei heen, dat is eigenlijk dwars door de dood, maar toe maar. Maar dwars door die vallei heen zal men de stad uit kunnen vluchten naar een toebereide plaats in de woestijn. Azal. Dat is wat de huidige Joodse staat te wachten staat. En niet, het zijn Gods vijanden, dat is wel zo, maar dat doet er niet toe. Niet zeggen, het zijn Gods vijanden die Jeruzalem gaan verwoesten. De Heer zegt, het zijn mijn legers. Ik laat ze dat doen. Ik zal ze verzamelen. Ik zal ze tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen enzovoorts. Ja, ik wil het u wel voorlezen, maar het staat in uw Bijbel. Zacharia 14. Het is alleen zo dat het dan ineens staat, en de Heer zal strijden tegen die heidenen. Dat wil zeggen, hij zal ze ombrengen vervolgens. De Heer gebruikt zijn vijanden voor zijn eigen doel. En wie die heidenen zijn, wordt daar niet vermeld. Er staat gewoon alle heidenen, wat het maar is. Doet er weinig toe. Maar hij zegt, ik zal ze verzamelen. En dit is niet de enige profetie die aangaande. Ik noem het u nou net 2. Joël 2 en Zacharia 14 voor het gemak. Maar ja, er zijn er nog wel wat meer. En met nog veel zwaardere uitdrukkingen met betrekking tot Jeruzalem en hoe de Heer over Jeruzalem denkt. De bloedstad. De stad waar de profeten gedood worden. Per definitie. Zei de Heer Jezus zelf. We zeggen, daarom moet ik naar Jeruzalem. Om als profeet daar gedood te worden. En zo verder. En u denkt toch niet dat Jeruzalem daaraan ontkomt en dat in het verleden de Heer een oordeel bracht over een ongelovig, een goddeloos, een Jezus afwijzend Jeruzalem en dat hij in de toekomst zal zeggen, nou ja, na 2000 jaar, het is nou zo lang geleden, zand erover. Nou kom ik jullie ineens redden. God verandert niet van gedachten. Hij gebruikt de heidenen zoals hij Nebukadnezar gebruikte. Sterker nog, hij bracht Nebukadnezar op de troon. Voor zijn doel. En Nebukadnezar zelf meldt het ook nog trouwens, want er staat vermeld in Daniël 4. Leest u het maar na, zo gaat dat. Zie? En wat wij ermee moeten, nou ja, wij zien die dingen aankomen, we zien het gebeuren. Wij zeggen het is vervulling van Bijbelse profetie, dat er weer een Joodse staat is rondom Jeruzalem. Zelfs een ongelovige Joodse staat in Jeruzalem. Maar zeg niet dat de Heer dat gedaan heeft. De Heer heeft het geprofeteerd. Maar dat is niet hetzelfde als dat hij dat gewild heeft en het geregeld heeft. De Heer bouwt niet aan het Joodse volk of aan Israël in onze dagen. De Heer bouwt aan zijn gemeente. En als je die dingen uit elkaar weet te houden, dan weet je ook hoe het zit met de opname van de gemeente. Maar daar wil ik het vandaag niet eens over hebben met u. Noodzakelijkerwijze moet God ten eerste een eind maken aan de opbouw van zijn gemeente om überhaupt zich te kunnen bezighouden met het Joodse volk. En indien het anders zou zijn, dan zou je ook geen 70 weken gehad hebben tot op de komst van de Messias. Dan had die tijdrekening gewoon door kunnen lopen. Ook in onze dagen en in onze bedeling. Maar nee, die tijd staat stil, want in die tijd houdt God zich niet met het Joodse volk bezig, maar met iets anders. En als u iets vreemd vindt, moet ik u zeggen, wij kennen allemaal dat verschijnsel. Ik ben nog ooit bij werkgevers in dienst geweest met een priklok. Achter de voordeur, zou ik maar zeggen, je kaart erin en dan ging je klok lopen en de kaart er weer uit als je wegging en dat soort dingen meer. Ja, er is niks bijzonders aan, die tijd wordt gemeten enzovoorts. En bovendien, als u het Oude Testament bestudeert, komt u erachter dat de periode van de Richteren heel wat langer is dan de periode van 480 jaar vanaf de uittocht tot aan de bouw van de tempel. In 1 Kronieken 6, zeg ik, misschien vergis ik me hoor. 1 Koningen 6, oh, weet ik het, ik weet het zo gauw niet. Maar het was heel wat langer als je dit uitrekent en andere schriftgedeelten erbij rekent. En dan blijkt dat al die perioden waarin de Israëlieten ontrouw waren, van de heren afvielen en de afgoden dienden in de dagen van de Richteren, dat die perioden niet meegeteld zijn in de totale tijdrekening. Het is gewoon rekenwerk, kun je gewoon narekenen, dat is niet moeilijk. Nou ja, je moet accuraat werken en geen schriftplaatsen vergeten. Maar in principe, dat is nauwkeurig werk. Dat is niks bijzonders aan dat die klok stilstaat. Dat is vaker gebeurd. Zie? Nou ja, en dan hebben we nog, want daar moet ik naartoe. Dan hebben we nog profetieën in Ezechiël. Beginnend met Ezechiël 37. De opstanding en hereniging, het gezicht der beenderen. En wat het maar was aan de kop boven het hoofdstuk, begrijp je dat men er toch enige moeite mee gehad heeft. Ezechiël 37 over dorre doodsbeenderen en ze waren zeer dor. En de vraag aan de profeet was, zullen deze beenderen weder levend worden, mensenkind? En Ezechiël zei, Heere, Heere, gij weet het, zegt u het mij maar. Weet je wel, you know, gij weet het. En dan komt er een profetie en dan blijkt dat die beenderen weer aan elkaar komen en er komt vlees over de zenuwen, staat er dan, maar het is vlees, zijn spieren eigenlijk. Maar dat is een taalverwarring. En er komt zelfs een huid over, al staat er abusievelijk, hij trok een huid over dezelfde. Had moeten zijn, er trok een huid over hetzelfde, maar toen maar. Of beter nog, een huid trok over dezelfde, maar er was geen geest in hen, vers 8. Dat wil zeggen, de beenderen werden niet levend, ze kwamen wel bij elkaar en ze vormden een... hoe heet het ook alweer in het Hebreeuws? Oh, in de Kabbalah, oké. Wil me niet te binnen schieten. Maar wat er ontstaat is een lijk. Een golem, ja. Nou ja, dat heet in gewoon Nederlandse zombie. Maar toen maar. Een dood lichaam ontstaat er. En daar ontstaat dan ook weer de discussie over. Dat was de oude discussie tussen Johannes de Heer en mijn grootvader. Johannes de Heer zei, dat is een verheugend verschijnsel. Het wederopleven van een Joodse staat, een Joods nationaal tehuis en alles. Een verheugend verschijnsel. En mijn grootvader zei, nou, het is alleen een verheugend verschijnsel als je er voorheen niet in geloofde. Zo van, dus het zijn toch profetieën die vervuld worden. Dat is een verheugend verschijnsel. Maar van zichzelf zei hij, maar het is niet een verheugend verschijnsel, want het is niet wat God beloofd heeft, het is niet wat God doet. Het is heel triest dat een volk dat door God uit het land gezet is, eigene beweging en zonder bekering, zonder spijt of berouw, sterker nog, in opstand tegen God terugkeert in het land. Want het was natuurlijk een volstrekt communistische aangelegenheid. Tenminste, dat vonden ze in Rusland, in de Sovjet-Unie. En dat was een van de belangrijkste ondersteunende partijen voor de oprichting van de staat Israël in 1948. De Joodse staat rondom al die kibbutzim, dat heette gewoon communes. Hè? Echt? Wat is kameraad ook alweer in het Hebreeuws? Oh, in het Jiddisch dan, vooruit. Gabber, juist. En dus ze heette Gabberim, de luid bij elkaar in de kibbutzim, weet je wel. Maar een Gabberim. Als het Fransen geweest waren 200, 300 jaar terug, dan zouden ze gewoon burgers geweest zijn. Burger die en burger die. Allemaal gelijk. En daar zijn ze gabbers. Of kameraden. Of wat het maar is. En dat is per definitie antichristelijk. Sterker, dat is per definitie atheïstisch. Want de Joodse staat is een seculiere staat. De heer Jodenstaat heeft nooit de bedoeling gehad Bijbelse profetieën te vervullen. En de orthodoxe Joden, de orthodoxe Jodendom, is bovendien nooit sionistisch geweest. Hoe het nu is, weet ik niet. Ik weet niet eens wat je eronder verstaan moet, maar toe maar. Gaat ook verder niet uitleggen. Als ze echt orthodox zijn, zeggen ze, de Joodse staat kan niet, want het komt pas als de Messias eerst gekomen is. En ze hebben gelijk. En als je dus voor die tijd zelf wat gaat doen, ben je in opstand tegen God. Ze hebben gelijk. Maar ja, je hebt tegenwoordig Joden, ook in Nederland, die zeggen, als je tegenstander bent van sionisme, ben je antisemitisch. Dat is officieel zo. En nog even, dat duurt niet heel lang meer, dan mag ik dit niet eens meer zeggen. Dan is het strafbaar om dit soort uitspraken te doen en om je te weer te stellen tegen sionisme. Omdat het dan antisemitisch is en dat is jodenhaat en jodenhaat is verboden. Nee, dat is in de maak, dat is nu bezig, dat proces, daar zijn ze mee bezig. Nou ja, gedoe allemaal. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg. Wat er zou gebeuren is het ontstaan van een Joodse, ongelovige, goddeloze staat. Dat is vandaag. En wat hier in Ezechiël 37 gebeurt, merkwaardigerwijs is dat dat hele verschijnsel volstrekt genegeerd wordt. Dus wij zouden het eigenlijk ook moeten doen. Nee, er komt een toelichting hierna, maar het wordt volstrekt genegeerd, want het gaat verder met vers 9. Hij zeide tot mij, profiteer tot de geest, profiteer mensenkind en zegt, nou ja, geen geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, omdat ze levend zouden worden. Dat wil zeggen, alsnog komt er een profetie met betrekking tot het bijeenkomen van die beenderen, maar nu levend en wel. Dat is in tweede instantie. Ze hadden wat mij betreft boven vers 9 wel een nieuwe pericoop kunnen beginnen. Met een nieuwe kop erboven. Een tweede profetie. De eerste over het ontstaan van een Joodse staat zonder leven. De tweede over een terugverzameling van Israël vanuit de vier winden met leven. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar de terugverzameling van een bekeerd Israël vindt pas plaats na de 70 weken van Daniël. Dus nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Nadat eerst dit hele land leeggemaakt is. En dan, vanaf dat moment wordt Israël, beginnend bij de Joden, verzameld. Eerst in de woestijn, dat is het verzamelpunt, de toebereide plaats, Petra, Azal, Sela. En van daaruit zou men optrekken langs de koninklijke weg, de King's Highway. Nee, staat in nummer 1. De koninklijke weg alsnog naar waar eens Jeruzalem lag, om alsnog Jeruzalem te bouwen. Maar nu een Messiaans Jeruzalem. Christelijk mag ook, want dat is hetzelfde. Volgens de taal, hè? Messiaans is christelijk. Hetzelfde woord, maar in een andere taal. Dat wil zeggen het koninkrijk van de Christus. Na de 70ste week van Daniël, pas. En dan moet er nog een heleboel gebeuren, want het is het allereerste begin van weer bewonen van het beloofde land. Heb u dat? Vanaf dat moment ook is sprake van het weer bijeenbrengen van de twee kudden. Kuddes krijg ik niet uit mijn mond. Ik ben nog van voor Kals en voor de Mammoetwet, dus het waren kudden. Eén kudde, twee kudden. En die twee kudden zullen bij elkaar gebracht worden. En het zullen niet meer twee kudden zijn, maar één kudde en één herder. En niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk en één koning. Mijn knecht David, dus uit het Davidische koningshuis enzovoort. Dat is het derde deel eigenlijk van dit hoofdstuk. Dat is vanaf vers 16. Dat is voor al diegenen die beweren... Ja, inclusief Johannes de Heer. Ja, jammer dan. Met alle respect, maar voor al diegenen die beweren dat in het verleden de twee in de tien stammen alweer bij elkaar gebracht zijn. De Bijbel zegt van niet en het Joodse opperrabbinaat heeft dat bevestigd. Dat kan ik u laten zien, want ik heb een afschrift daarvan. Ja, het stamt uit de 19e eeuw, maar... Officieel afschrift van de Joodse opperrabbinaat dat de tien stammen heidenen zijn en niet zich bevinden onder de Joden, maar dat ze pas terugverzameld zullen worden en bijeengebracht zullen worden als eerste Messias gekomen is. En hoe weet het Joodse opperrabbinaat dat? Nou ja, dat weten ze uit de Bijbel. Soms hebben ze gelijk, hè? En in dit geval zeker, want hier staat het ook. Dat is nog toekomst. Efraïm en Juda namelijk, beschreven vanaf vers 16 ongeveer. Dan zullen ze bij elkaar gebracht worden en dan is sprake van dat koninkrijk op aarde van David. Vandaar dat de naam van David dat voorkomt. Bijvoorbeeld vers 24, mijn knecht David zal koning over hen zijn enzovoorts. En voor wat betreft die andere stammen van Israël, die, zeg maar die andere tien. De Heer zei in de tijd, ja maar ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En ook die moeten mijn stem horen en wat het maar is. Dat is Johannes 10, waar dat beschreven staat enzovoorts. Het is ontleend aan Ezechiël 37. Je legt die twee schriftplaatsen over elkaar heen. Het is geen enkel probleem. De goede herder. Waren toen dus nog gescheiden en dat zijn ze nog steeds. Heb u die? Verder mag ik er ook niet op ingaan. Want dan krijgen we als aanvulling daarop Ezechiël 38, waar dan boven staat profetie tegen Gog. Hetgeen juist is natuurlijk. En wat daar beschreven wordt, is dat het gaat om een verzameling van volkeren. Op de namen ga ik zo in. Een verzameling van volkeren, benden heten ze ook. Die na vele dagen, in het laatste der jaren, vers 8, zullen komen tegen, laten we maar populair zeggen, tegen Israël. Tegen een volk dat vergaderd is, vers 8, uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, enzovoort. Maar dat Israël zal uitgeleid zijn uit de volkeren en ze zullen allemaal zeker, vers 8, veilig namelijk, sicher, veilig wonen. En dan komen die legers die hier bedoeld worden en die trekken op tegen Israël. En nog een keer, een paar keer staat er in het laatst der dagen enzovoort. En dan staat er inderdaad bij dat ze daarmee zullen omkomen omdat de Heer voor Israël zorgt enzovoorts. Dat is populair gezegd en samenvattend Ezechiël 38. En daarmee zal de Heer zich demonstreren. Hij zal zich bekendmaken en groot maken voor de ogen van vele heidenen en wat het maar was allemaal. En er staat een paar keer, de laatste der dagen, er staat ook een paar keer uit het noorden en dat soort dingen meer. En er staat ook dat ze optrekken tegen een land dat in vrede woont. Veilig woont, dat al terugverzameld is. En in het licht van het voorgaande hoofdstuk zou je toch denken, dan heb je dus alle stammen, de beide huizen van Israël bij elkaar in het land, op de bergen Israël enzovoorts. Heb je dat? Daarna komt er in hoofdstuk 39 nog zo'n profetie. Let op dat hoofdstuk 38 begint met weiders. En hoofdstuk 39 begint met voorts. Beide woorden betekenen ongeveer hetzelfde. Maar beide woorden koppelen het volgende aan het voorgaande. Weiders uit vers 38 koppelt hoofdstuk 38 aan hoofdstuk 37. Maar hoofdstuk 39 wordt gekoppeld aan hoofdstuk 38. En dan zult u zeggen, dat gaat toch ook over Gogh? Dan zeggen ja, de lui die die koppen erboven gezet hebben, hebben dat ook geconstateerd. Dus die hebben geen nieuwe kop gezet boven hoofdstuk 39. Althans, niet in mijn Bijbel. Blijft voor hen nog steeds profetie tegen Gogh. Maar er is een groot verschil tussen die beide hoofdstukken. Dat is namelijk hoe het afloopt. Hoofdstuk 38 zegt gewoon dat de Heer afrekent met Gogh en zijn benden. En hoofdstuk 39 zegt dat feitelijk ook, maar daar wordt wel beschreven dat dat land van Israël dat zij betreden en veroveren, dat zij in dat land van Israël om zullen komen, deze legers. Dat betekent, ze zijn er wel degelijk ingekomen en God heeft ze daar geoordeeld. Dat wil zeggen, die legers zijn daar gewoon dood neergevallen, populair gezegd. En ik heb geen enkele behoefte om te speculeren over gifgas of over atoomdingen of over, weet je, die bommen tegenwoordig van die... Van het leuke Chinese vuurwerk is dat wat dan uit elkaar spat en zo. Fragmentatiebommen, goed zo. Zoiets. Geen enkele behoefte aan. Maar daarvan wordt gezegd, in vers 9 dan maar. En de inwoners der steden van Israël zullen uitgaan en vuur stoken. Gewoon stoken. Ze zullen stoken en branden van de wapenen, van de schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiezen. Zij zullen daarvan stoken 7 jaren... Dat betekent dat je nog niet bent bij de jongste dag, toch? Zodat ze geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden, maar van wapen en vuur stoken. En ze zullen beroven degene die hen beroofd hadden en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heer, Heer. En het zal te 10 dagen geschieden, vers 11, dat ik aan Gog al daar een grafstede in Israël zal geven. En het dal der doorgangers naar het oosten der zee. En datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen. En al daar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte. En zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Het huis Israëls nu, zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. Ja, het volk des lands zal begraven, het zal hun tot een naam zijn te dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heer, etcetera, etcetera. Mijn punt is, en ja, je moet het uitgebreid lezen en naast elkaar leggen en er verschillen vaststellen. Ik kan het jullie gewoon zo vertellen. Mijn punt is dat hoofdstuk 38 na hoofdstuk 37 spreekt over een terugverzameld Israël in het beloofde land, waarna het bedreigd wordt door legers waarvan enige namen hier genoemd worden. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat als in de wederkomst van Christus sprake is van een herstel en wederopbouw van de Israëlitische staat, dan wonen zij niet vredig, dan zijn zij niet veilig of wat dan ook maar. Dan is een heel ander verhaal aan de orde. En dat is hoofdstuk 39. Het is niet 1 grote profetie over Gog en Magog, het zijn er 2. En de eerste heeft betrekking op gebeurtenissen zo tegen het einde of aan het einde of na het einde van de 1000 jaren. Dat kan ik rustig zeggen, want er staat in Openbaring 20. Want er staat dat na de 1000 jaren Satan alsnog zal worden losgelaten. En die zal alsnog de volkeren verleiden. Daar is hij van, hè? Dat is wat hij doet, hè? De volkeren verleiden. Volgens Openbaring 12. Dat is wat hij doet. En dan verleiden ze, en wat hij dan verleidt, die volkeren die in opstand komen tegen Jeruzalem en dus tegen de Messias enzovoort. Die volkeren worden aangeduid met de namen Gog en Magog. In Openbaring 20, toch? Ja. Na de 1000 jaren, dat klopt precies, dat is een volk wat in vrede woont, een volk wat al lang terugverzameld was en al 1000 jaar daar in vrede woont. Vrederijk hebben we het over. Niet echt een Bijbelse term, maar de inhoud klopt wel aardig. Wonen daar veilig, enzovoort. En dan komen toch die legers. Dat is omdat Satan is losgelaten, die verleidt ze. Dat is Gog en Magog. Dat is dus net wat als... Oh, hier staat het erbij, Openbaring 20, ziet nu ook staan. Staat erbij. Dat klopt precies. Maar nadat dat gebeurd is, kom je aan de jongste dag. komt het oordeel niet over Gog en Magog en de duivel die hen verleidde. Dat komt daar, Gog en Magog, de duivel die hen verleidde. En dan komt de jongste dag. Namelijk hemel en aarde voorbij en het oordeel over alles wat was enzovoorts. Maar in Ezechiël 39, daar is sprake van de ondergang van die legers die begraven moeten worden, waar men 7 maanden over doet, om alle lijken te ruimen uit het beloofde land, Canaan, Israël of hoe je dat maar noemen moet. Dat is niet niks. En dan stoken ze daar nog 7 jaar van. Ze hebben voorlopig brandstof genoeg, dan hoeven ze geen gasleiding te hebben. Waarover meer later, als ik het niet vergeet. Maar vooruit maar weer. Ze hebben genoeg om 7 jaar mee. Dat is leuk, want het hele land was verwoest. En dat komt overeen met wat er zou gebeuren in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zijnde de grote verdrukking, want die begint in het midden van de 70ste week van Daniël. We lezen Matthäus 24 vanaf vers 31. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, de gruwelijke vleugel, in Jeruzalem, in de heilige plaats, dat alsdan zal men moeten vluchten, want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Vanaf het midden van de 70ste week, met 3,5 jaar te gaan, tot aan dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, waarbij heel Jeruzalem en de hele Joodse staat dus verwoest is geworden. Kortom, dat is dus Gog en Magog en zijn benden die het beloofde land zullen aanvallen en compleet zullen verwoesten. En dan komt de Heer. Heb je dat? Een onverdrachtelijk, het is hoe God werkt. Weg met de oude mens, daarna is er pas ruimte voor de nieuwe. Weg met de oude schepping, daarna zie je pas een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weg met het alle mensenwerk, weg met de Joodse staat als zodanig. De Heer maakt een nieuwe. Heb u dat nog? Dat is wat u met u en mijn leven ook doet. Weg met het oude. Dit doet iets nieuws. Nou ja, nog steeds met het Joodse volk. Nog steeds met Israël. En wat u betreft, nog steeds met u. Maar dan in de kracht van zijn geest en zijn woord enzovoort. Dat is hoe de Heer het doet. Je moet eerst gedoopt worden. 3 april een doopdienst hier. Ik bedoelde, je moet eerst de dood in en er weer uit. Je moet eerst de Schelfzee door. Of je moet eerst de Jordaan doortrekken. Of je moet eerst de zee over, meer van Galilea. Eerst schipbreuk lijden. Of eerst opgevreten worden door de walvis was het geloof ik. Toch? Oude vertaling, weet ik het. En een grote vis. En weer uitgespuwd worden. Dat is dood en opstanding. Zoiets. Dat is Ezechiël 39. Maar die twee hoofdstukken, er zit 1000 jaar tussen. 39 komt eerst, dat is in de 70ste week. En de aanleiding voor die profetie is hoofdstuk 38. Maar die zit gewoon aan hoofdstuk 37 vast. Het is de herleving van een Israëlitische staat, begint met een deel, maar die is dood. Dat wordt genegeerd, dat is de huidige Joodse staat. Daarna, dat is na de 70ste week, komt er een nieuwe. Dan zal Israël verzameld worden, de beide huizen van Israël verenigd worden. En dat zal verzameld worden onder 1 koningschap. Dat zijn de 1000 jaren dan vervolgens. En aan het eind daarvan komt Gog en Magog en die probeert daar een eind aan te maken en dat gaat ze niet lukken. En nu we het over Gog en Magog hebben, ja, komt hoofdstuk 39, oh ja, dat is waar ook, maar voor de 1000 jaren treden zij ook op in de 70ste week van Daniël. En daarna niet meer in jaren van vele geslachten. Dus nou weet je wie die legers zijn uit Joël 2, die van ouds niet geweest zijn en daarna niet meer in jaren van vele geslachten. Dat zijn dus Gog en Magog en hoe ze maar heten. En dan lees je weer Joël 2, dan lees je ook dat die legers omkomen in Israël, in het land Israël, in het beloofde land. En dat ze daar begraven zullen worden. Tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee staat er. Tussen die beide zeeën. Staat er allemaal beschreven. Maar in die gevallen is het wel degelijk de Heer die het zelf doet. Hier ook, zelfs in hoofdstuk 38, maar ook in hoofdstuk 39. Ik... aan u of tegen u. Och, och, enzovoorts. En het komt dus ook overeen met Zacharia 14. Ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En daarna is de vraag natuurlijk, wie zijn die lui? En ik weet niet of u dat zo snel met mij volgt, maar in vers 2 staat, zet uw aangezicht tegen Gog. En vervolgens staat er, het land van Magog. Het land van Magog. Maar u begrijpt dat Gog en Magog, dat dat namen zijn die bij elkaar horen. In Magog zit de naam van Gog. Ja. En dan staat er in de Statenvertaling althans de hoofdvorst. En andere vertalingen die hebben niet vertaald. Er staat dan de vorst van Rosh. Want Rosh is het Hebreeuwse woord wat er staat. Hoofd namelijk. Het is arbitrair of het een naam is of een woord. Maar ik hou het op een naam. Tegen Gog, het land van Magog, de vorst van Ras, Mesech en Tubal. En profeteer tegen hen. Vers 3. Zo zegt de Heer, zie ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ras, Mesech en Tubal. Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen. En ik zal u uitvoeren, mitschades uw ganse heerpaden en ruiteren die altemaal volkomen wel gekleed zijn, met een grote vergadering, met rondas en schild die altemaal zwaarden handelen, dat wil zeggen legers. En de Heer zegt, ik verzamel je, Persen, Moren, Puteërs met hen die altemaal schild en helm voeren, Gomer en zijn bende en het huis van Togarma aan de zijde van het noorden, boreale volkeren. Uit het noorden. Maar goed. En al zijn bende, vele volken met u. En dan staat er, na vele dagen zult gij bezocht worden in het laatste der dagen. Ik denk dat dat de verwijzing is naar aan het eind van de 1000 jaren. Maar de namen horen natuurlijk ook bij hoofdstuk 39. Gog, vers 1. Vorst van Ros, Mesech en Tubal. Er worden wat minder namen genoemd verder. Maar voor de rest dezelfde aanduidingen. Komend uit het noorden en op de bergen Israël zult gij vallen. Vers 4. Gij en al uw benden en de volken die met u zijn, maar die worden niet bij namen genoemd. Er staat wel in vers 6. En ik zal een vuur zenden in Magog en onder degene die in de eilanden, wat het maar is, zeker wonen en zullen weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen, de Heer zal die legers ombrengen. En ook een oordeel brengen over het land als zodanig. Over wie hebben wij het hier? En als u goed hebt rondgekeken, heb u net op een A3-formaat deze kaart gevonden hiernaast op de boekentafel. En anders dan haalt u straks maar zo'n kaart. Die kaart heb ik geproduceerd, die had ik ergens. Ik weet niet eens hoe ik eraan kom en waar die vandaan komt. Maar die kaart had ik ergens. En daar staan nogal wat van die namen die we net gelezen hebben, staan hierop. En dat is wel zo handig. Kijk hier bovenin, hier heb je de Zwarte Zee, de Black Sea, de Zwarte Zee. En die namen die we gelezen hebben staan hieronder, de Zwarte Zee. Dat is dus de tegenwoordige Turkije, Armenië, Georgië, de zuiden en zuidoostelijk van de Zwarte Zee. En daar vindt u de namen van Gog, dat weet ik eigenlijk niet of die erop staat. Maar Mesech zie ik hier gewoon staan, helemaal aan de zuidoostpunt van de Zwarte Zee. Met betrekkelijk kleine lettertjes. En oh, daar staat hij achter. Daar staat Mesech, Gog, Magog, achter elkaar geschreven. Boven die wat dikkere zwarte lijn. Heb u dat? En boven die zwarte lijn, dat is die lijn die onder de Caucasus doorloopt, van de Zwarte Zee naar de Kaspische Zee. Hieronder staan die namen. Mesech, Gog, Magog. Zie? En de kaart zelf is niet geproduceerd om commentaar te leveren op Ezechiël 38 of 39. Het is commentaar op de volkerentafel uit Genesis. Ja, deel ze maar even uit voor wie zo'n kaart wil hebben. Er zijn er genoeg. En dan praat ik weer door. De kaart is gemaakt op basis van Genesis 10, de volkerentafel. Namelijk de indeling van die mensen in drie groepen van Sem, Gam en Jafet. Semitische, Gamitische en Jafetitische volkeren. Op de kaart is dat die scheiding ook aangegeven waar die volkeren dan waren. Alleen dat is dan van heel vroeger. Het is niet noodzakelijk gebleven zoals het hier op de kaart staat. Maar in die oude dagen bevonden die volkeren, of wat ze nog waren, bevonden zich op die plaatsen. Dat is historisch. En meer wil ik er niet over zeggen, want het maakt ook verder weinig uit. Maar je vindt daar Mezeg, Gog en Magog. Net boven die grens van de Jafetitische volkeren, daarboven. Dan heb je, daaronder staat hier Togarma, die wordt hier genoemd in Ezechiël. En Gomer wordt genoemd. Staat hier ook op. Het is in de buurt van de Ararat natuurlijk. Die staat er ook op. Maar het gaat erom dat je die volkeren gelokaliseerd vindt in het tegenwoordige Turkije. En dan verder naar oosten en noorden. Armenië, Georgië en zo voorts. Over de Caucasus naar het noorden. En dan ben je in Rusland dan wel Oekraïne zelfs. Want ja, je mag het nou niet meer zeggen, maar het is altijd Russisch geweest hoor, van oudsher. Maar die volkeren zijn dus van ouds bekend. Ik moet er wel meteen aan toevoegen dat wij de namen van Ras, Mezeg en Tubal terugvinden in Rus, Moskou en Tobolsk. En Sk betekent dat het een stad is. En Tobol, dat is de rivier waaraan die stad ligt. Maar Tobol is gewoon Tubal. Want dat is de naam die hier staat. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik heb nog nooit van Tobolsk gehoord. Nou ja, dat is dan jammer. Maar dat is de grote stad in Siberië. Er zijn mensen die helaas maar al te goed weten. Maar goed. We zeiden Gulag, ja, zoiets, ja. Daar wil je niet wonen eigenlijk, maar toen maar. Hetgeen er dus op duidt dat deze volkeren vanaf de locatie die op deze kaart vermeld staat, dat die volkeren naar het noorden getrokken zijn. Nou had je dat zelf kunnen bedenken, want u weet dat de kern, dat hebben ze inmiddels herroepen, maar dat de kern van het mensdom ligt daar in het Midden-Oosten, Mesopotamië. Dus dat is nog, op die kaart is dat iets zuidelijker, maar het staat er natuurlijk op. Hè? Dat hele groene gebied hier, daar de Mesopotamië, tot aan de Persische Golf. Maar dat van daaruit de mens verspreid is geworden, zich ontwikkeld heeft, vermenigvuldigd heeft vanuit Babel dus, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, van daaruit, en verspreid is naar buiten toe over heel de wereld. En dat betekent dat die lui die net ten zuiden van de Caucasus woonden, of in Anatolië of hoe dat maar heet, Turkije, dat die naar het noorden uiteraard verdwenen zijn. En dat je dus de namen Ros, Mezeg en Tubal nu veel noordelijker vindt dan dat ze op deze kaart staan. Daar valt weinig over te discussiëren. En precies vaststellen wie er bij Ros hoort en wie bij Mezeg en wie bij Tubal, weten ze veel. Dat weten we ook niet, dat doet er ook niet toe. Maar dat we met deze namen van doen hebben met de bevolking van Oost-Europa, dat lijkt me duidelijk. En dat in hoge mate, dat Gog en Magog enzovoorts, dat dat afstand van Jafet, ja, dat blijkt uit die volkerentafel van Genesis 10. En mocht u nou vragen wat Jafet betekent, nou, het betekent uitbreiden, groter worden. Dus ja, dat is wat ze doen. daar in Oost-Europa. Gras, mensen en dubbel. En als u nou zegt, ja, maar dat is toch de hele andere oorsprong van de Russen enzovoort, zeggen, ja, wat dacht u wat? Dit komt uit de Bijbel, dat moet men nodig ontkennen. Dus dan heeft men bedacht dat die Russen, dat komt uit Scandinavië. Nou is dat niet helemaal ondenkbaar. Want ja, mijn volgende antwoord is, oh is dat zo? Nou, dan zijn ze vanuit de Caucasus, zijn ze eerst helemaal naar Scandinavië getrokken en vandaar weer terug. Ik zit daar niet mee. Of dat zo is? Ja, dat weet ik niet, dat kan ik ook niet nagaan. Maar ik weet wel dat die namen vandaag op de kaart staan. En dat er volkeren zijn die zich hiermee associëren en zich daarna noemen. Dus ja, hoe zou je het anders moeten aanduiden? En er komt nog wat anders bij, maar dat is niet orthodox. Dat is dit, men heeft ons wijsgemaakt dat wij Westerlingen, om zo te zeggen, Europeans, dat wij van Jafet afstammen. Nou schijnt het, maar ik wil er gewoon niet dieper op ingaan. Nou schijnt het dat iemand in de oudheid dat even gezegd heeft. Is bij stammen van Jafet, een of andere schot. Dat kan ook niet zomaar een pikt geweest. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar wij zijn ja, en vandaar, en via Usher, de kardinaal enzovoort. Nee, aartsbisschop, bisschop. Is het idee dan dat wij ook Nederlanders en Belgen en Groningers en Friesen en Drenten, dat wij allemaal Jafetieten zijn, dat we van Jafet afstammen? En ik moet u zeggen, ik geloof daar niks van. Ik geloof dat de Slavische volkeren van Jafet stammen, maar Europeanen, dat wil zeggen West-Europa in het algemeen, dat is gewoon Semitisch. Het is namelijk Israël. Dat zijn de 10 stammen van Israël. U weet wat de Joodse opperrabbinaat dan nooit heeft aanvaard, maar ik wel. Dus dan zegt u dat maar tegen het Joodse opperrabbinaat, dat Klein-Aneveld het wel gelooft. En ik ken trouwens ook wel een paar Joden die dat ook geloven. En die niet geloven in de Heer Jezus, maar wel dat de Europeans afstammen van de 10 stammen van Israël. Daar is nogal wat literatuur over, hoor. Nee, niet op je middelbare school, maar het is er wel. Dus toen maar weer. En waar hier over gesproken wordt, is dus inderdaad over Oost-Europese legers. En dan zal ik u vertellen in een paar woorden wat dat dus betekent als je het bij elkaar optelt. In de toekomst, want daarna moeten we natuurlijk weer dringend pauzeren. We maken het laat vandaag, maar... Het eerste punt op Gods agenda, zei mijn vader dan, is de opname van de gemeente. Het eind van Gods werk in onze bediening. En hier gaan we niet praten over wat hierna komt. Het is de opname van de gemeente. Maar omdat er altijd een gelovig overblijfsel moet zijn op aarde, stuurt God meteen 2 getuigen. En die moeten het werk overnieuw doen, beginnende bij Jeruzalem. Dat is 1. En bovendien, wij gaan naar de hemel, maar hij gaat eruit. Met al zijn personeel. Dat is de duivel, die we ook kennen via 1 Johannes en in 2 Johannes als de antichrist. De verleider der volkeren, de leugenaar van de beginnen, degene die in de waarheid niet is staande gebleven, Johannes 8. En dat is gewoon de duivel, dat is een engel en die wordt op aarde geworpen en ziet eruit als een man. Hij heeft alleen geen rijbewijs. Maar tot mijn genoegen. Misschien ook wel geen geld om benzine te tanken, maar dat is een ander verhaal. Heb u dat? Op aarde. Dan is de gemeente weg. En dat gebeurt niet in het geheim. Wie dat bedacht heeft, een secret rapture of the saints. Wie dat bedacht heeft, er staat alleen in Jesaja 57 vers 1, staat dat er niemand zal het ter harte nemen dat de rechtvaardige is weggeraapt of dat de rechtvaardigen worden weggeraapt. Dat betekent dat het niet leidt tot de bekering van enige mensen. Maar het betekent niet dat het niet opvalt. Stel dat nu de opname van de gemeente plaatsvindt. Denk je dat het niet opvalt dat morgen als hier die kerk begint van de baptisten... Dat ze hier niet kunnen parkeren omdat het helemaal vol staat met allemaal dure auto's. Van u dan, hè? Toch? Dat valt heus wel op. Bovendien brengt ineens de belasting veel minder geld op. Dat was maar vanwege de benzineaccijns. Maar goed, dat valt heus wel op. Dus dat idee van een secret rapture, een geheime opname. Ik vind het zo bespottelijk. Wat een verhaal. Wie verzint zoiets? Waarom moet je nou de schrift zoveel geweld aandoen? En deze leer belachelijk maken. Op deze manier. Natuurlijk valt dat op. Dus de Bijbel zegt alleen, het leidt niet tot bekering van mensen. Ze zullen zich alleen verder verharden. Maar dan verschijnt op aarde in die chaos iemand die komt uitleggen wat er gebeurd is. Dat is de duivel. En die zegt, laat mij maar even, zal ik even wat doen. Doet wat tekenen en wonderen, want dat moet je tegenwoordig doen als je wat verkondigt. Moet je tekenen en wonderen doen. Dat doet hij dan ook. Staat in de Bijbel. Dat doet hij dan ook. En dan regelt hij even dat vredesproces in het Midden-Oosten. Even rust in de tent brengen enzovoort. En dan is het vrede en geen gevaar. En dan zeggen ze, we zijn van die orthodoxe, conservatieve christenen zijn we eindelijk af. Van die lui die altijd spelbreken zijn en nooit mee willen doen. En zelfs niet eens willen gaan stemmen, maar wel kritiek hebben. He? Die wel zeggen dat er problemen zijn, maar niet een oplossing kunnen aandragen. Behalve dan dat je je moet bekeren. Maar dat mag niet, hè. Dat je dat predikt, toch? Zijn we eindelijk vanaf. En de Joodse staat, dat is nu geregeld. Dat gaan ze regelen. Iemand, die verleider, die komt. En die zegt, dan doe je zus en zo. En dan is het klaar. En 3,5 jaar. Alleen heb je nog die 2 getuigen die in Jeruzalem prediken. Dat is wel heel vervelend. Maar ja. En wat er dan gebeurt is dat op een of andere wijze daar ineens de verplichte afgoderij wordt ingevoerd. Je moet verplicht buigen, anders kun je niet kopen en verkopen. Je moet bovendien ingeënt zijn tegen COVID. En, oh nee, dat was een ander verhaal. Even een ander briefje pakken. En goed, en dan wordt er, want dat staat er helemaal niet in de Bijbel, dat je dan niet kunt kopen en verkopen. Dat staat heel ergens anders en niet in de 70ste week van Daniël. Echt niet. Het gaat alleen over Jeruzalem en er wordt een beeld opgericht. En dan staat het, dan begint het grote verdruk in Matthäus 24. Dan moet je wegwezen. Want wat gebeurt er dan? Dan zegt die figuur in Rusland, ik weet niet hoe die heet. Maar dan zegt iemand in Ros, Gogh, Magog, Togarma of wat het maar was. Schoon, die zegt, ja, maar als het daar vrede wordt in Jeruzalem. En als daar de boeddhisten dan wel de islam daar het voor het zeggen krijgt. Met de oprichting van het beeld en de komst van de imam. Mag die dan wel de Boeddha, Maitreya of zo. Want dat is het, daar gaat het over. De komst van de alternatieve Messias. Dan zeggen ze in Rusland, ja, maar het is nu of nooit. Als we nog een voet aan de grond willen krijgen daar in het Midden-Oosten. Moeten we nu ingrijpen. Anders dan doen we iets naast het potje. Hoe zeg je zoiets nou in goed Nederlands? Dan is onze kans verkeken. Dus die komen met een stelletje schepen. Vanuit de Zwarte Zee komen ze door de Dardanellen. En de Bosporus komen ze in de Middellandse Zee. En voeren de landing uit in Israël. Die grijpen in. Gog en Magog. Legers. Sterk genoeg. En dat zijn voorbereidingen die we in onze dagen dus zien. Hè? Ze moeten toegang hebben tot enzovoorts. Dat hebben ze altijd gewild. Dat is ze niet gelukt bij de oprichting van de Joodse staat. Die ze van harte hebben ondersteund. Want daarmee zouden ze een pied à terre. Dat zijn de Franse Russen zijn dat. Die een voet aan de grond krijgen daar in het Midden-Oosten. Maar dat is ze niet gelukt. En nu gebeurt het alsnog. Proberen ze. En dan komen ze van de zee in het westen tot aan de zee in het oosten, zo wordt het beschreven. En tussen die twee zeeën komen ze om, maar ze brengen wel eerst het hele land om. En dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan is heel de Joodse staat weg. Dat gebeurt dus door die legers uit Joël 2, dan wel Zacharië 14... dan wel Ezechiël 39. Dat is Gog en Magog. Dat zijn Oost-Europese legers. Heb je dat? Rus, Moskou, Tobolsk. Hoe moet je ze aanduiden van 600 jaar voor Christus, Ezechiël? Ik denk dat het duidelijk genoeg gebeurd is. Jafetitische volkeren, want dat zijn het in hoofdzaak, een paar Afrikaanse worden erbij genoemd, maar toen maar. Maar in het algemeen onder de naam van Jafetitische volkeren, dat is de Slavisch, dat is Oost-Europa. En dat is in de 70ste week van Daniel. Dat is niet de jongste dag, dat begint ook niet de 1000 jaren, het is gewoon het oordeel over deze oude Joodse staat. En wat er dan gebeurt, wel, dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen. Dan is de wereld, de islamitische, dan wel de boeddhistische, dan wel wat er nog meer aan de istische wereldbeschouwingen zijn, zijn verlost niet alleen van de christenen, althans de bijbelgetrouwen of hoever dat maar reikt. Ze zijn ook verlost van de Joodse staat, die inmiddels al pak een beetje een jaartje of 100 zorgt voor onrust in de hele wereld feitelijk. Die is dan ook weg. Het land ligt braak. Dit is de tijd voor een antichristelijk wereldrijk. Dit is de Great Reset. Dit is de New Age. Dit is die andere tijd waar men de eeuwen door altijd over gesproken heeft, hoor. Dat is niet van de laatste dagen, dat is het eeuwen door altijd zo geweest. Een nieuwe tijd, de Renaissance. Wanneer was dat eigenlijk? Hè? Ik bedoel, dat is altijd geweest. Nou ja, dat gaat dan gebeuren. Maar dan ben je voorbij de 70ste week, voorbij de 3,5 jaar van de verdrukking over uw volk en over uw heilige stad. Voorbij het scheuren van de olijfberg, voorbij de eerste verschijning van de Heer in heerlijkheid, overigens met zijn gemeente. Maar feitelijk moet dan dat antichristelijke rijk nog beginnen. Dat is niet beëindigd, dat moet nog beginnen. En dat is niet van Europa, het is niet een hersteld Romeins rijk, het is ook niet Gog en Magog, want dat is er niet meer. De Heer zond een vuur in Magog, steden verwoest enzovoorts. Het moet nog beginnen, dat is in het Midden-Oosten. En hoe ver het dan strekt? Nou, ik kom in mijn Bijbel, maar we hebben het er straks over, in de volgende zitting nog. Ik kom in mijn Bijbel niet verder dan een 10-statenbond. En die is in het Midden-Oosten. En hoe dat zit met Zuid-Amerika of Nieuw-Zeeland, ik heb geen flauw idee. Het komt in de Bijbel niet voor. Heel de wereld? Ik kom het niet tegen de planeet? Ik kom het niet tegen. Echt niet. Ik weet wel dat in de hele wereld het evangelie zal gepredikt worden. En dat de duivel hier een rijk probeert op te richten als tegenhanger van de Heer die zijn rijk opricht. Het gaat gelijk op. Na de 70ste week van Daniel. En terwijl de grote verleider, zal ik maar zeggen, de antichrist, probeert een rijk op te bouwen. Nou ja, die twee figuren zijn het samen natuurlijk. Probeert een rijk op te bouwen met Babel als hoofdstad. Is de Heer bezig met zijn rijk op te bouwen met Jeruzalem als residentie, als hoofdstad. En de vraag is, wie van de twee gaat dat winnen? En dat duurt bij elkaar 33 jaar. En als er uiteindelijk een rechtstreekse confrontatie komt, is het omdat de legers van Babel optrekken naar Jeruzalem, de stad van de grote koning, bid voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Dat is de psalm. En dat heet met één woord Armageddon. Dat heeft niks te maken met Gog en Magog. Maar daarover hebben we dus straks nog in een volgende zitting.